Goedemorgen allemaal. Fijn om ook vanmorgen in uw midden te mogen zijn en om samen het woord van God te openen. Dat woord dat zo ontzettend belangrijk is, waarin God zich openbaart, waardoor God zich openbaart. Ik was gisteren voor een dag in Engeland om daar bij de Society te zijn die 70 jaar bestaat. Gisteren heeft men een dankdienst gehad. En dat is de Society die onder de Joden de tweetalige Nieuwtestamenten en ook Oudtestamenten verspreidt. Zij drukken die Bijbels. Het zijn Joodse broeders die met dat werk begonnen zijn. In de Tweede Wereldoorlog in 1940 is die stichting opgericht door Jozef Julsen Teffen. Een Joodse broeder die van de Heer het op zijn hart gekregen had om zijn eigen volk te gaan bereiken met het woord. En met een Hebreeuws-Engels Nieuw Testament. Dat is ook in de oorlog gedrukt, onvoorstelbaar dat dat mogelijk was. Gebrek aan papier en van alles en nog wat, maar de Heer heeft dat alles wonderlijk geleid. En deze vereniging, deze stichting, die bestaat dus nu 70 jaar en heeft in die jaren honderdduizenden Bijbels gedrukt en uiteindelijk ook onder het Joodse volk verspreid. In Israël, in de verstrooiing op zoveel plaatsen. En het was fantastisch om te zien wat de Heere doet. Want dat is opmerkelijk dat iedere keer opnieuw naar voren kwam. Het is het werk van de Heere en de Heere, die doet dat allemaal. Wij zijn zwak, maar Hij is machtig. En als je dan ook nog een Joodse broeder daar op het podium ziet staan, die ook al in de 80 is, maar die uiteindelijk die Jozef Julsen Teffen ook persoonlijk gekend had en die zelf ook door het lezen van de Bijbel tot geloof is gekomen in de Heer Jezus Christus. Ja, dan is het toch wel heel bijzonder om te zien hoe machtig de Heer werkt door zijn woord. En ja, ze zijn nu bezig met een oplage van 80.000 Nieuwe Testamenten te laten drukken. 80.000. In allerlei verschillende talen om de voorraden aan te vullen. Want ja, de voorraden die slinken, er gaan pallets Bijbels per week daar het magazijn uit om wereldwijd verstuurd te worden. En dat is toch wel heel apart. En dan te zien dat deze vereniging nooit om geld vraagt, maar altijd de Heere voorziet. Dat ze ook nu die opdracht geven aan de drukkerij om 80.000 Bijbels te drukken. Nou, dat kost natuurlijk een kapitaal, want het zijn ook hele mooie Bijbels. En dat ze vertrouwen op het feit dat de Heere voorziet en dat hij 70 jaar lang voorzien heeft in alle middelen die nodig waren om dat werk op deze manier voortgang te laten hebben. Het is echt heel bijzonder om dat te mogen zien en daar getuige van te mogen zijn. Van het werk dat God doet onder zijn volk, onder Israël. En zij geloven ook, deze broeders en zusters daar, dat juist ook de geweldige openheid die er vandaag is onder de Joden om een Nieuw Testament in ontvangst te nemen, dat dat een teken is dat de komst van de Heer Jezus aanstaande is. Dat het Joodse volk de gelegenheid krijgt om de Bijbel te hebben als straks de tijd van Jacobs benauwdheid aanbreekt. De periode van de grote verdrukking. Dat ze de Bijbel hebben en dat ze in het Nieuwe Testament kunnen zien hoe deze dingen uiteindelijk al door de Heer Jezus voorzegd zijn. En dat ze ook in die tijd hun toevlucht tot de Messias zullen mogen nemen. Maar ook natuurlijk geweldig te zien dat er ook vandaag Joodse mensen door het lezen van zijn woord tot geloof komen in de Heer Jezus, de Messias. Die naam die is boven alle naam. En ik denk dat het toch goed is om dan maar met het Shema Israël te beginnen. Er was een broeder die vanmorgen zei, waarom zing je dat Shema Israël nooit meer? Nou, ik heb het 2 keer niet gezongen, geloof ik. Maar in ieder geval, ik ga er ook geen gewoonte van maken. Maar juist als we zo getuigen zijn van het geweldige werk onder het Joodse volk, dan wil ik meteen ook uw voorbeden vragen, want ik hoop volgende week maandag naar Minsk en naar Kiev te reizen om daar meestal aan Joodse mensen ook studies te geven over het boek Zacharia. En dat is altijd een geweldige strijd die dat met zich meebrengt. Ook vanmorgen merk ik weer hoe moeilijk het is om uiteindelijk hier te gaan staan. Je zal zeggen, dat heb je al duizenden keren gedaan, dat is ook zo. Maar de Satan zit je op je nek en allerlei klachten komen dan als ik daar zit naar boven. Maar ik sta hier in de kracht van de Heer en Hij is machtig om in mijn zwakheid zijn kracht te volbrengen. En op die God willen we vertrouwen. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. 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 Amen. Ja, en dan waarvoor ik uitgenodigd ben, namelijk om het woord van God te openen. Ik begin met de krant. Ze zeggen wel eens, je moet de krant wel eens naast de Bijbel leggen. Of de Bijbel naast de krant leggen. Ik las in de krant heel kort geleden een geestdrift bij NASA over ontdekkingen. Ik weet niet of je het ook gezien hebt, dit is in het Algemeen Dagblad, maar misschien dat het ook in andere kranten gestaan heeft. En waarin een opsomming is van al de geweldige successen van NASA als het gaat over allerlei dingen die men in het heelal ontdekt. Het haperend marskarretje tempert dus successen een klein beetje, staat erboven. Want er rijden twee karretjes op Mars. Ja, één rijdt niet, maar de ander wel. En die doen er allerlei onderzoekingen, allerlei proeven en allerlei informatie wordt overgestuurd naar de aarde. Ik begrijp niet hoe het kan, als je ziet in ieder geval welke afstanden men daarbij berekent, hoe dat allemaal mogelijk is. Aan de andere kant is er dan een geweldige grote satelliet gelanceerd met een ruimtetelescoop die geweldig veel foto's maakt van het heelal en dat dan doorzijnt naar de aarde. En dat er nu ook door deze telescoop in zijn eerste weken van wetenschappelijk onderzoek al 5 zogeheten exoplaneten, planeten buiten ons eigen zonnestelsel, zijn ontdekt. En die heeft men dan bepaalde namen gegeven en die dan groter zijn dan de aarde. Dat daar geweldige hoge temperaturen zijn, waardoor het onmogelijk zal zijn om daar te kunnen leven. Dat wat dat betreft men allerlei dingen constateert waarvan ik me dan wel eens afvraag, ja, hoe kan dat eigenlijk allemaal? Hoe kan je nou op zulke geweldige afstanden, zoals de wetenschap ons wil laten geloven, hoe kan men dan juist al die details zo heel nadrukkelijk opschrijven? Uiteindelijk heeft die telescoop ook zonnestelsels ontdekt die uiteindelijk sterrenstelsels zijn dat dan, uit de periode vlak na de oerknal. Vlak na de oerknal. En dan staat er, die sterrenstelsels die staan zo ver weg dat het licht er, let goed op, ongeveer 13 miljard jaar over heeft gedaan om de aarde te bereiken. Ongeveer 13 miljard jaar. Als je daar eigenlijk over dat kleine zinnetje nadenkt, dan moet je eigenlijk heel hard lachen. Ongeveer 13 miljard jaar. Als ik dat allemaal dan zo lees, waarin de mens probeert om uiteindelijk buiten God om het ontstaan van het heelal te ontrafelen, de oerknal waarvan men hier in dit gedeelte nog steeds gelooft, terwijl andere wetenschappers zeggen, nou, dat kan gewoon niet, een oerknal. Want een oerknal, als je nou ziet dat het heelal, ik weet niet of je wel eens in een planetarium geweest bent, als je dan ziet hoe dat heelal in elkaar zit, hoe dat als een geweldig, secuur uurwerk loopt, dan is het een oerknal. Hetzelfde idee van, je hebt een handje radertjes met een veertje erbij en je gooit dat op een hoop. En dan uiteindelijk wordt dat dan ook nog een horloge. En dan gaat het lopen en dan loopt het ook nog op tijd. De oerknal. En toen, in mijn stille tijd, toen las ik Psalm 8. En daar wil ik vanmorgen met u ook lezen. Psalm 8. Ik denk dat het ook mooi aansluit bij wat onze broeder en zuster ook vanmorgen als thema hadden gekozen. Over de namen. Psalm 8. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de Gittit. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Uit de mond der kinderkens en der zuigeling hebt gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartijen, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk van uw vingers. De maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij aan hem gedenkt? En des mensen zoon dat gij bezoekt? U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet, schapen en ossen en die alle. Ook mede de dieren des velds. Het gevogelte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Een psalm die best heel bekend is, we zingen hem ook, maar een psalm die zo geweldig rijk is. Een psalm die spreekt over de Messias, over de Heer Jezus. Het is de tweede Messiaanse psalm. Die eerste Messiaanse psalm is psalm 2. Waarom woeden de volken? Ik heb toch mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. En deze psalm spreekt uiteindelijk ook over de Heer Jezus. David heeft de psalm gedicht. Hij is degene die onder de indruk is van de geweldige grootheid van de Heere. Van ik ben die ik ben, of ik zal zijn die ik zijn zal. De eeuwige God. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. O Heere, o Yahweh, onze Heere, Adonai, Adonenu, onze Heere. Wat is dat geweldig als je die grote God je Heere mag noemen. Dat je hem als je Heere mag kennen. Dat hij degene is aan wie je verbonden bent geworden. Hij heeft zich aan jou verbonden. En hij heeft ervoor gezorgd dat jij met hem verbonden werd. Door de Heer Jezus Christus. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Op de ganse aarde. Als we vandaag naar die aarde kijken, dan zien we daar natuurlijk eigenlijk heel weinig van. Althans, er zijn natuurlijk wel een heleboel prachtige dingen van God te zien, van zijn naam te zien, van zijn wezen te zien. Want dat wil eigenlijk naam zeggen. Naam betekent het wezen. Die naam zegt iets, in dit geval alles, over het wezen van God. Wie hij is. En in de schepping kom je dat wezen van God tegen. Hij laat zich zien in zijn schepping. Zoals Rembrandt prachtige werken gemaakt heeft. En hij tussen aanhalingstekens de schepper is van prachtige schilderijen en pentekeningen en etsen. En in die werken van Rembrandt je heel vaak Rembrandt zelf tegenkomt. Ik ben een grote fan van Rembrandt om het feit dat hij zo geweldig bepaalde Bijbelse dingen heeft geschilderd. Of getekend. En dan heb je een schilderij van Paulus. Maar het is de kop van Rembrandt. Het is Rembrandt zijn gezicht, maar Rembrandt laat daar Paulus zien. Hij vereenzelvigt zich als het ware met Paulus. Met andere woorden, je ziet in de werken van Rembrandt terug. En zo zie je natuurlijk nog veel grootser in de werken van God de Heere, de schepper terug. Uiteindelijk de Zoon, want de Zoon is de schepper van alle dingen. Alle dingen zijn door het woord geworden. En er is geen ding geworden dat geworden is buiten het woord om. Het belang van het woord, want het woord is de Heer Jezus. En dat woord, dat is vlees geworden. En hem kom je tegen in de schepping. In zoveel verschillende aspecten. De Bijbel laat ons dat ook al zo natuurlijk heel duidelijk zien. Dat de leeuw een beeld is van de Heer Jezus. De leeuw van Juda, dat het lam een beeld is van de Heer Jezus. We hebben het net ook gezongen. De arend een beeld van God. En noem maar op, de zon een beeld van de Heer Jezus. Hier is het David die bij nacht naar de hemel kijkt en daar de maan ziet en de sterren. In Psalm 19, diezelfde David, kijkt dan overdag als de zon 's morgens vroeg opkomt en 's avonds weer ondergaat. En die zon als een bruidegom is die uit zijn slaapkamer komt om het pad te lopen. De zon, een beeld van de Heer Jezus, Malachi, de zonne der gerechtigheid. Hij zal opgaan over zijn volk, over Israël. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. De majesteit van God is gesteld boven de hemelen. In het Hebreeuws is hemelen meervoud. Shamayim, Hashamayim. Dat is, en eigenlijk een tweevoudsvorm in het Hebreeuws. Twee hemelen. De Bijbel leert dat er drie hemelen zijn. Paulus is opgetrokken tot in de derde hemel. Althans, ik geloof dat dat Paulus was. Hij zegt, er was iemand die is opgetrokken tot in de derde hemel. En die heeft daar dingen gehoord, ja, die een mens niet kan uitspreken. De derde hemel, dat geloof ik, dat is de hemel waar God woont. Dat is achter de sterren. Ik persoonlijk geloof, maar daar mag je heel anders over denken, dat de Bijbel ons een heel ander heelal laat zien en een heel andere verhoudingen laat zien als de wetenschap ons voorhoudt. De derde hemel achter de sterren, daar woont God. En de eerste twee hemelen, dat zijn dan de hemelen van het aardoppervlak tot aan de dampkring, dat is de eerste hemel. Vanaf de dampkring tot de ster is de tweede hemel. Die hemelen, daarboven heeft God zijn majesteit gesteld. Dus dat wil zeggen, de derde hemel. En dat is de Heer Jezus Christus. Die is nu in de hemel, ver boven alle overheid en kracht en macht en heerschappij. Hij is boven allen nadat hij geleden heeft en gestorven is en opgestaan is uit de doden. Maar daar kom ik zo meteen nog wel even wat verder op terecht. U hebt de majesteit gesteld boven de hemelen. De Heer Jezus is nu in de hemel. Maar je kan ook zeggen, boven de hemelen, aan de derde hemel, daar zie je de majesteit van God in de zon, maan en sterren. En in dit geval dan in het bijzonder die laatste twee. Deze psalm wordt drie keer aangehaald in het Nieuwe Testament. Voor zo'n kleine psalm is dat eigenlijk best wel heel veel. De eerste aanhaling, uit de mond van kinderen en van zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Om uw tegenpartijen, om de vijand en wraakgierigen te doen ophouden. Dat is een tekst die de Heer Jezus aanhaalt als hij in de tempel is, in Matteüs 21, vers 16. Hij heeft daar mensen genezen in de tempel. En de fariseeën en de schriftgeleerden die spreken hem erop aan. En als er dan ook nog kinderen zijn die dan op een geweldige wijze de Heere alle eer brengen. Dan staat er in vers 21, vers 15 van Matteüs. Toen u de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderheden die hij deed. En de kinderen roepende in de tempel en zeggende Hosanna, de zoon van David. Namen zij dat zeer kwalijk. En ze zeiden tot hem, hoort gij wel wat deze zeggen? En Jezus zei tot hen, ja, hebt ge nooit gelezen, uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt gij uw lof bereid? De kinderen zingen, Hosanna, de zoon van David. De Messias. Kinderen zingen, de Messias. En de volwassenen staan erbij en zeggen, hoort u het wel? Met andere woorden, wij willen dit helemaal niet eigenlijk. En dat wordt meteen al aangeduid door de Heer Jezus zelf, dat die Psalm 8 natuurlijk uiteindelijk over hem gaat. Over de zoon van David. Hosanna, de zoon van David. Kinderen. Wat is het toch heerlijk om te zien dat kinderen zo onbevangen hun geloof kunnen uiten. Door de genade van God hebben we zelf ook een paar kleinkinderen. En bij je kleinkinderen ervaar je het anders dan toen je eigen kinderen nog die leeftijd hadden. Maar als je ziet hoe frank en vrij ze kunnen spreken over de dingen van de Heere. Als je nou die wetenschappers hier ziet in die krant. En hoe kinderen heel eenvoudig kunnen zeggen, ja, de Heere God woont in de hemel. De Heere God woont daar. Als ik uw hemel aanzie. Als ik uw hemel aanzie. Het is de hemel van God. En hier staat een andere vorm van dat Hebreeuwse woord. Hemelen, maar hier staat hemel. Als ik uw hemel aanzie. God heeft die hemel gemaakt. Het is zijn hemel. Het is zijn schepping. Het werk van uw vingers. Het werk van uw vingers. En wat is het werk van zijn vingers? De maan en de sterren die gij bereid hebt. Of die gij gesteld hebt. Vingers. Motoriek, fijne motoriek. Met je vingers, daar kan je hele fijne dingen mee doen. Als het allemaal goed functioneert. Als je reumatisch wordt, als er andere problemen kunnen zijn met betrekking tot je motoriek, dan ga je pas beseffen hoe bijzonder het is als je met je vingers bepaalde dingen kunt maken. Hele fijne dingen. Wat kunnen mensen, denk maar even aan die Rembrandt, wat heeft hij met zijn vingers niet gemaakt? Nou, zo dat beeld wordt hier gebruikt als het gaat over de maan en de sterren. Het zijn Gods vingers die ze daar heel secuur heeft neergezet. Hij is degene die dat allemaal gemaakt heeft en alles zijn plaats heeft gewezen. In Jesaja 41, daar is het diezelfde wonderbare God. Nee, sorry, Jesaja 40. Bij wie dan zult gij mij vergelijken die ik gelijk zij, zegt de Heilige in vers 25. Heft uw ogen op omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept vanwege de grootheid van zijn krachten en omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, Yahweh, de schepper van de einde der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Wat een bijzondere God. Wat een bijzondere God. Met wie willen wij God vergelijken? De Heere zegt, ik ben niet zoals u bent. Ik heb soms het idee, zeker in evangelische kringen, dat wij vandaag in de dag proberen God als het ware een soort menselijk gezicht te geven. Maar God is totaal anders. Het is geweldig dat God onze Vader is in de Heer Jezus Christus. Maar het is toch anders als een menselijke vader. En we hebben de neiging vandaag, vind ik, om God als het ware een soort menselijke vader van te maken. God is God. Met wie zult gij mij vergelijken, zegt de Heer. Hij heeft met zijn vingers, heeft hij daar die maan en die sterren aan de hemel gezet. Met je vingers, daar kan je hele fijne dingen mee doen. Kijk dan, wat God nou door David zegt over de zon, de maan en de sterren. In Psalm 139 daar staat. Psalm 139. Ik loof u omdat ik op een heel ontzagwekkende wijze wonderbaar gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet mijn ziel dat zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien en al deze dingen waren in uw boek geschreven de dagen als zij geformeerd zouden worden toen nog geen van die bestond. Geborduurd in de moederschoot. Met andere woorden, met Gods vingers. Jaren geleden heb ik een film gezien bij de BBC. Daar werd in de moederschoot gefilmd hoe een kind ontstaat. Vanaf het allereerste begin dat het zaadje bij het eitje komt. En dan zie je dat kind ontstaan. Dan zie je het als het ware echt geweven worden in de moederschoot. Die geweldige God, die de maan en de sterren met zijn vingers aan de hemel heeft gezet. Diezelfde God weeft een kind in de moederschoot. En uiteindelijk geloof ik dat die Psalm 139 over de Heer Jezus gaat. Die natuurlijk op een heel bijzondere manier in die moederschoot is ontstaan. Als ik dat allemaal zie, zegt David, wat is de mens dat gij aan hem gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Wat is de mens? Dat staat in het Hebreeuws enos, dat wil zeggen de sterfelijke mens, de vergankelijke mens. Want dat zijn we. Dat ervaren we natuurlijk allemaal in ons leven. Als je jong bent, ervaar je dat nog niet zo in je eigen lichaam. Als je ouder wordt, ga je dat ervaren. Maar dat ervaren we wel in onze omgeving, in onze familie, in ons eigen gezin, als mensen wegvallen. Zomaar vanaf het een op het andere moment, als je vandaag natuurlijk de televisie weer aanzet en je ziet daar de beelden uit Haiti, waarin luttele minuten misschien wel honderdduizenden mensen omkomen. Mensen in de kracht van hun leven, kleine kinderen, volwassenen. Mensen uit Nederland die daar een adoptiekind aan het halen waren. Onvoorstelbaar. Wat is de mens? Die mens die denkt zo groot van zichzelf. Wij zullen het allemaal wel even uitleggen en verklaren. Menende wijs te zijn, zegt apostel Paulus in Romein 1, zijn zij dwaas geworden. Menende wijs te zijn. Wat is de mens dat u aan hem denkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? David heeft in eerste instantie, denk ik, gewoon aan zichzelf gedacht. Aan de mens in zijn algemeenheid. Dat schepsel van God. De zoon des mensen, letterlijk staat daar Ben Adam. Zoon van Adam. Want dat zijn we. We zijn kinderen van Adam. En dat is natuurlijk wat dat betreft niet zo best. Want die kinderen van Adam zijn zondaren, zoals Adam een zondaar geworden is. En dat God nou aan die mensen denkt, aan een sterfelijk mens en aan iemand die van Adam afstamt, die uiteindelijk een zondaar is, dat gij hem bezoekt. En dat heeft God gedaan. God heeft ons bezocht in de persoon van de Heer Jezus Christus. Het is de Heere die naar deze wereld kwam, die een sterfelijk mens werd, een Enosh, maar die meteen ook zoon van Adam is. Hij is geen zondaar geworden, maar hij is wel degene die als de laatste Adam gaat doen wat de eerste Adam niet kon. De eerste Adam die de opdracht had om te heersen over de werken van God. Maar door de zonde is dat één grote puinhoop geworden. Ik hou ontzettend van natuurfilms. En als je de natuurfilms ziet, schitterende tuin, over allerlei verschillende onderwerpen. Maar dan wordt bijna in iedere natuurfilm of duidelijk of wordt gezegd, ja, door de mens is die diersoort bijna uitgestorven of is uitgestorven. Of kijk maar naar de houtkap in Brazilië, de illegale houtkap. Waar iedere dag misschien wel tientallen vierkante kilometers verdwijnen. En als je dat allemaal zo op een rijtje zet, dan uiteindelijk heeft het allemaal te maken met geld. De schepping van God wordt opgeofferd aan de mammon. In plaats van God te eren, wordt de mammon ermee geëerd. De God van het geld. Maar het is God die in de persoon van de Heer Jezus Christus, de Zoon des mensen, die uitdrukking lees je vaak in het evangelie, de Zoon des mensen, hij is degene die de Zoon van Adam is. En dat wil zeggen uiteindelijk de erfgenaam van Adam. Niet wat betreft de zondenatuur van Adam, want die heeft hij niet geërfd. Maar het feit dat hij gaat doen wat Adam niet kon, namelijk hij gaat heersen. Over de werken van Gods handen. U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En hem met eer en heerlijkheid gekroond. Nogal een aardig verschil met de NBG. En trouwens, als ik het goed onthouden heb, ook met de NBV, waar staat, u hebt hem bijna goddelijk gemaakt. En de Statenvertaling zegt, u hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Hoe komt dat, dat verschil? Dat komt omdat de Statenvertaling de Septuagint aanhoudt, de Griekse vertaling van het Oude Testament. En de andere vertalingen houden de Hebreeuwse tekst aan. Maar als je nou in Hebreeën gaat lezen, in Hebreeën 2, en dat wil ik graag met u doen, dan blijkt dat de Heilige Geest, die de Hebreeënschrijver heeft geïnspireerd, dat hij de Septuagint, dus de Griekse vertaling van het Oude Testament, daar weergeeft. Heel bijzonder is dat eigenlijk wel. Hebreeën 2 vanaf vers 5. Dat is dus de tweede aanhaling van die psalm 8 in het Nieuwe Testament. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens dat gij hem gedenkt, of de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade van God voor allen de dood smaken zou. Hier zien we dat dus de Heilige Geest door de Hebreeënschrijver aangeeft dat dus uiteindelijk die Psalm 8 over de Heer Jezus gaat. En dat de Heer Jezus degene is die in de toekomende wereld of de toekomende eeuw de heerschappij op deze aarde gaat uitoefenen. De Heer Jezus die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld is. Een weinig minder dan de engelen geworden was. Hij is natuurlijk ver boven alle engelen, want hij is de schepper, ook van de engelen. Maar hij is voor een korte tijd een weinig minder dan de engelen geworden. Hij is mens geworden. Enosh. En hij is degene die geleden heeft. Hij moest op die manier weinig minder worden dan de engelen, vanwege het lijden des doods, zodat hij door de genade van God voor allen de dood smaken zou. Hij heeft voor u, hij heeft voor jou de dood gesmaakt. Hij is gestorven voor jouw zonden, voor uw zonden. Maar hij is ook opgestaan. Want wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De Heer Jezus is nu in de hemel, na zijn opstanding uit de doden. En hij is daar met alle eer en heerlijkheid gekroond, maar we zien nu niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. In principe zijn alle dingen aan hem onderworpen, maar dat gaat zichtbaar worden als hij terugkomt. Bij die toekomende eeuw, die toekomende wereld, waar de Hebreeënschrijver over spreekt. En dan zal hij heersen over de werken van Gods handen. Als een mens in een verheerlijk lichaam, de God-mens, de koning van Israël. De koning der koningen en de Heere der heren, hij zal heersen over de werken van uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Schapen en ossen die alle ook mede de dieren des velds, het gevogel des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt, doorkruist. Ik zag een prachtige natuurfilm over de blauwe vinvis. Gigantisch, wat een dier zeg. 200 ton weegt hij. En die voedt zich met minuscuul klein plankton. Wat moet die wat eten per dag zeg. En in die film werd duidelijk dat men weet nog zo weinig van die blauwe vinvis. Men weet niet hoe die paart, men weet niet waar die zich voortplant. Heb je er wel eens over nagedacht hoe walvissen, maar natuurlijk ook dolfijnen, maar hoe walvissen hun weg vinden in zee. Kijk, dan een vogel die gebruikt als baken nog de zon of zelfs de sterren. Maar een blauwe vinvis, hij komt heel even boven om adem te halen en dan gaat hij weer naar beneden. Hoe vinden ze hun weg? Want ze hebben heel duidelijke routes waar langs ze gaan. Om zich uiteindelijk voor te planten ergens of om daar weer verder aan te sterken, omdat er heel veel plankton is op dat moment, als ze dat ook allemaal maar weten. Onvoorstelbaar. En toen zei Jacques Cousteau, want dat was de film van Jacques Cousteau, ja, dat is eigenlijk wat, dat dier dat heeft miljoenen jaren geleden op het land geleefd. Hallo? Op het land geleefd. Terwijl nu net, vorige week of eerleden week, stond er een stukje in de krant en met een foto erbij dat men de oudste voetafdruk in Polen heeft gevonden van 4 miljoen jaar oud. Van het eerste dier wat vanuit de zee op het land is gekomen. Precies andersom. Wat is nou waar? Lieve mensen, dit is waar. Wat in de Bijbel staat, dat is waar. God die die geweldige dieren geschapen heeft. Met al hun mogelijkheden. En waar wij als mensen zo verschrikkelijk slecht mee om zijn gegaan. In die film werd duidelijk, ik weet niet hoe ze dat geteld hebben, maar dat er, weet ik het, een eeuw geleden waren er nog 30.000 blauwe vinvissen. Nu zijn er nog ongeveer 3.000. Door vervuiling, door jacht, door allerlei dingen van de mens, zijn die schitterende dieren, nou ja, tot een minimum uiteindelijk teruggebracht. Maar het geweldige is dat God uiteindelijk zelf orde op zaken gaat stellen en zelf zijn heerser over de werken gaat aanstellen in de persoon van de Heer Jezus Christus, als hij komt. De laatste aanhaling is in 1 Korinthe 15. Daar ga ik ook mee afsluiten. 1 Korinthe 15. Dat is dat prachtige hoofdstuk over de opstanding. Vers 22, het gaat over de lichamelijke opstanding, of de opstanding van het lichaam. Want gelijk ze allen in Adam sterven, vers 22, alzo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden, maar een ieder in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal hebben overgegeven. Wanneer hij teniet gedaan zal hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Toch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden aan hem die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. En hier zien we dat dus uiteindelijk de Bijbel ons verklaart dat de Heer Jezus degene is die straks als koning gaat heersen en alle dingen dan ook daadwerkelijk aan zijn voeten zullen worden onderworpen. In principe is hem nu alles reeds onderworpen, maar hij heerst niet als koning. Hij is koning, maar hij oefent zijn koningschap niet uit. Hij stierf op het kruis van Golgotha op aarde. Dat was het lijden. En de heerlijkheid zal ook op aarde zichtbaar worden als hij terugkomt om als koning te heersen. En alle vijanden onder zijn voeten uiteindelijk zullen worden gelegd. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Openbaring 20. Waar de dood en het dodenrijk geworpen zullen worden in de poel van het vuur. Dan is uiteindelijk Gods doel bereikt en begint de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wat geweldig. Dan zal inderdaad, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Amen. Zullen we samen danken? Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, dank u wel dat wij tot u mogen komen, wij sterfelijke mensen. Wat is de mens? En toch, Heer, hebt u ons bezocht. Onvoorstelbaar. U hebt ons bezocht doordat u aan ons gelijk geworden bent. Doordat u in een menselijk lichaam op deze aarde bent gekomen. Dat u kwam om te lijden. U, Heer Jezus, u de eeuwige God, de Zoon, we willen u danken dat u het bent die kwam om uw leven te geven. Niet om uzelf te laten dienen. maar om zelf te dienen. Want u bent degene, Heere, die kwam en gestorven bent voor onze zonde en schuld op het kruis van Golgotha. U hebt de straf op u willen nemen. O, we prijzen u daarvoor, Heere. En we danken u dat u dat voor allen gedaan hebt, zoals we lazen in Hebreeën 2. En dat u niet alleen gestorven bent, Heere, want dan zouden we zelfs nog beklagenswaardig zijn. Maar u bent, prijs de Heere, ook opgestaan uit de doden. U leeft tot in alle eeuwigheid. En u hebt de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Zoals u in Openbaring uzelf bekend maakt aan Johannes. U zult als koning gaan heersen over deze aarde. Totdat alle vijanden onder uw voeten gelegd zullen zijn. En de laatste vijand, dat is de dood. Ook hij zal het onderspit delven. We prijzen u, Heere, voor wie u bent. En we danken u dat u het bent die ons leiden wilt. U, die geweldige grote God, die het alles zo wonderbaar hebt gemaakt. Heere, we zijn verantwoording verschuldigd ten opzichte van u. Aangaande al datgene wat u ons hebt toevertrouwd, ook in de schepping. Heer, dat we daar goed mee om zullen gaan. We willen u danken dat u het bent die uiteindelijk zelf alles heerlijk wel zult maken. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En hoe heerlijk zal uw naam op de ganse aarde zijn. Als u, Heer Jezus, terug bent om als koning te heersen vanuit Jeruzalem. Als de koning van Israël, de Messias. En als de zoon van Adam, de zoon van David en de zoon van Abraham, de zoon van God. Geprezen zij uw wonderbare naam. Amen.